BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag, over het coronadebat van gisteren, want we moeten opeens gaan ventileren. Ik zet hem hier vast even aan. Ja, even zo. Heerlijk verkoelend. En we gaan weer thuiswerken. Er ontstond ook nog een venijnig ruzietje op het eind. Genoeg om over te praten, zo meteen vanaf 11:30. Met mijn panelleden Hielke Onning, voormalig voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast, die mij 3 seconden voor deze uitzending nog een confronterende vraag stelde.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, je had wat beloofd.
Dat ik hem verder ging luisteren. Ik zou moeten de telefoon dichter. Ik zal kijken hoe ver ik gekomen ben. Maar 10 heb ik nog niet gehaald.
Ik heb je ruim genoeg de tijd gegeven.
Ja, I know. Ja, want je was een tijdje weg.
Ja, ben vader geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Bevalt het?
Zeker, ja. Mm-hmm.
Val je nu bijna in slaap? Bevalt het mee?
Nou, ik had vannacht een goede nacht gewakt.
Goed zo, gefeliciteerd.
Dankjewel.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Met geluid uit Limburg. Je denkt, het is BNR stoort heel erg vandaag. Maar nee, het is extreme regenval, wateroverlast, evacuaties. En de problemen in Limburg zijn nog niet opgelost. We gaan het erover hebben. Hoe zorgelijk is die ontwikkeling? Is het toeval wat daar gebeurt? Wel toevallig dan 2 keer vlak na elkaar? Of komt het door klimaatverandering? Gaan we dit vaker zien? En moeten we ons daarop voorbereiden? En zo ja, hoe? Ons breekijzer vandaag is dus... we moeten ons beter voorbereiden op extreem weer. Wat vind jij daarvan? Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ook als je denkt dat dit noodweer simpelweg ongeluk is... en je er niet echt op kan voorbereiden. Of als je zelf getroffen bent, je staat tot aan je knieën in het water ergens in Limburg. Ik hoor heel graag je ervaringen. Zometeen wat mijn panelleden hiervan vinden. Eerst ga ik er even over praten met Peter Siegmund. Die is klimaatexpert bij het KNMI. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even de vraag die heel veel mensen hebben, denk ik. Want wat we nu zien in Limburg, dat hebben we toevallig een paar weken geleden ook al gezien. Toen in iets mindere mate, denk ik. Is dat nou een toevalstreffer? Of zien we hier gewoon één op één de gevolgen van klimaatverandering in praktijk?
Nou, dat die kort na elkaar zoveel neerslag naar beneden komt, dat is op zich toeval. Het is een lage drukgebied dat ook best ergens anders, ook in Nederland, had kunnen liggen. Het is wel zo, kijk, Nederland wordt warmer, de zomer wordt warmer, en in warmere lucht zit meer vocht. Dat is geen toeval. En als er dan zo'n depressie is, zoals nu, ja, dan komt er ook nog meer regen naar beneden.
Ja.
Dus nogmaals, dat het gebeurt nu... is toeval, maar dat er zoveel regen bij hoort... ja, dat komt voor een deel dus door die opwarming.
Ja, maar dat gaan we dan dus ook wel vaker, nog vaker zien?
Ja, niet per se in Limburg, maar waar dit soort depressies ontstaan... verwachten we meer neerslag.
En is daar iets over te zeggen over de hoeveelheid dan? Waar zouden we dan rekening mee moeten houden? Het is natuurlijk ook afhankelijk van die klimaatverandering... maar wat is jullie beeld daarvan nu voor de komende jaren?
Ja, als het 1 graad warmer wordt... dan komt er iets van 7% meer neerslag naar beneden in zo'n bui. En moet je denken, kijk, we houden elke 30 jaar maken wij het klimaat van Nederland op. En als je in het huidige klimaat kijkt van de afgelopen 30 jaar en de 30 jaar daarvoor... dus 1960 tot 91 versus 1991 tot 2020. Mm-hmm. In die periode is de temperatuur, in ieder geval in de beeld, in de zomer... toegenomen met 1,3 graden Celsius.
Ja, ja.
Zeg maar in 30 jaar.
Ja.
Dat zal zich voortzetten, verwachten wij. En de neerslag overigens is in de zomer toegenomen met iets van 13% in diezelfde periode. Dat merk je bij dit soort situaties.
Ja, en we hebben het natuurlijk over klimaat, we hebben het ook over weer. Dat zijn helemaal niet dezelfde dingen. Hoe zijn die aan elkaar verbonden?
Nou ja, klimaat is het gemiddelde weer. En meestal wordt naar de gemiddelde temperatuur gekeken. Maar je kunt ook naar extremen gaan kijken. Dus uiteindelijk weer en klimaat, het is hetzelfde. Alleen, nogmaals, je middelt het over grote zaken. We denken dat in een warmer klimaat extremen vaker gaan voorkomen. Dat wil zeggen vaker hoge temperaturen. Overigens minder vaak hele lage temperaturen. En dus vaker meer neerslag. Die meer neerslag en ook meer hevige neerslag... dat is iets wat overigens wereldwijd gebeurt. Dat is een van de harde dingen van klimaatverandering die waar wordt genomen. Hoe je het ook definieert, extreme neerslag, het komt vooral vaker voor.
Ja. Ik ga zo met je verder praten over nog wat meer details over droogte en dergelijke. Eerst eventjes een rondje in de studio, dan wil ik een paar bellers aan het woord laten. Laat ik maar eens beginnen met Pim. Wat we nu in Limburg zien, dat toont aan... we moeten ons beter voorbereiden op extreem weer. Dat is ons breekijzer, onze stelling. Wat vind jij daarvan?
Ja, absoluut. Ik denk dat daar iedereen wel mee eens is. Dat je je daar beter op moet voorbereiden. Ik denk dat ook, als we iets breder kijken naar corona, heeft ons wel geleerd dat we veel beter moeten voorbereiden op extreme situaties. Helemaal in een rijk land zoals Nederland. Dat we veel meer moeten nadenken over wat zijn alle grote risico's. En ik denk dat de opwarming van de aarde en daardoor veel regenval daar één van is. Als ik nu erg begreep dat de zandzakken eigenlijk niet toereikend waren, dat niemand echt was op voorbereid, is natuurlijk eigenlijk best wel raar. Dus ik ben, ja, ben het er volledig mee eens.
Ja. En zou je dan zeggen, we moeten het probleem bij de wortel aanpakken, dus die klimaatverandering tegengaan? Of moet je ook accepteren dat die klimaatverandering er is en dat we daar dus ook dingen moeten doen, hè, adaptatie, om die gevolgen te mitigeren? Dat zijn heel veel ingewikkelde woorden.
Nee, absoluut niet. Nee, het klimaat is volgens mij wel, ik denk dat het over het algemeen wel duidelijk is dat dit een probleem is. En ik enigszins kan je nog zeggen dat dit zelfs goed is dat dit nu gebeurt, waardoor er nog meer duidelijk wordt dat het echt een probleem is. Ik denk dat heel veel mensen het nu zichtbaar is van het is echt een probleem. Dus ik denk dat dat aan de ene kant positief is, dat het dus nog meer mensen stimuleert en motiveert om ook wat te doen aan het klimaatprobleem. Maar aan de andere kant vind ik wel dat we zijn veel te laat met het klimaatprobleem. Dus we moeten ook een parallel traject hebben, dat we ook rekening gaan houden met deze omstandigheden en daar ons goed op voorbereiden.
Ja. Hielke?
Ja, het is denk ik wel echt en-en. Want als wij alles doen om het klimaat te redden, dan weten we nog steeds dat het hier 1,5 graad warmer is. Hè, als we onze doelstellingen hadden. Dus je moet maatregelen nemen om adaptief te zijn. En ja, heel veel waterschappen doen dat eigenlijk al. Er zijn hele grote plannen in Nederland om rivieren meer ruimte te geven, meer uitwaarden. Ook in Limburg. Maar die zijn allemaal voor de lange termijn, voor 2050. En je ziet eigenlijk nu al echt wel de problemen met overstromingen. Maar je zag dat ook met extreem weer onlangs in Utrecht met enorme stormen. Dus ja, ik denk dat we ons veel sneller eigenlijk moeten gaan voorbereiden op die extreme weersituaties.
Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Kijken hoe zij erover denken. Job, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Kunnen jullie een beetje horen?
Zeker.
Het eerste deel van de stelling lijkt me af. Moeten we daar überhaupt nog discussie over hebben? We hebben klimaatverandering. Moeten we daar wat aan doen? Ja. Er zijn al mensen die in twijfel trekken of door mensen wordt veroorzaakt. Nou ja, dat vind ik een beetje een rare houding, maar goed.
Ja.
Als dat niet het geval zou zijn, moeten we toch maatregelen treffen om verdere opwarming van de aarde te beperken. En dan voor wat betreft het reageren op extreem weer. Ja, willen we graag alle mensen die er slachtoffer van worden nog langer en vaker met problemen laten zitten? Nou, dat lijkt me niet. Dus ja, daar moeten we maatregelen voor treffen. En laten we alsjeblieft zo snel mogelijk meer investeren in betere waterberging, zowel voor natte periodes als voor droge periodes.
Ja, duidelijk. Ga ik zo voorleggen. Dankjewel, Job. Mike, goedemorgen. Mike, hallo. Nou, Mike die is eventjes ergens in zijn plas beland. John, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, we moeten ons zeker op voorbereiden, maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat we goede uitlopen moeten hebben en dat we het water ook vast moeten houden.
Mm-hmm.
De aankomende 30 jaar wordt er extreem veel in Nederland gebouwd. En er wordt heel veel land wordt omgezet in vaste steen, om het zo maar te zeggen, in asfalt. En het water moeten we gewoon opvangen om de droge periodes ook op te vangen. Kijk, dat het nu een extreme hoeveelheid water valt, daar moeten we mee leren leven. Want dat gaat in de toekomst alleen nog maar erger worden. Maar ik denk dat de tekorten op de lange termijn grotere gevolgen gaat hebben als de extreme water die we nu in een korte periode krijgen.
Ja.
Want je kan ervan uitgaan dat we zo meteen half augustus weer in een periode gaan terechtkomen, dat we zo 5-6 weken geen druppel water meer kunnen krijgen, dan met alle gevolgen van dien.
Ja.
Dus we moeten zowel een goede aanwatering hebben, maar ook een goede opslag ervan.
Nou, duidelijk. Dat sluit ook een beetje aan bij wat de vorige beller zei. Dat ga ik dus zo voorleggen aan Peter ook even. Tot slot van dit blokje nog even meneer Huygens. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja. Nou, er is heel wat gezegd natuurlijk over. En we moeten er allemaal wel wat aan doen. We. Maar de oorzaak wordt er nog wel steeds erbij betrokken. Dat is, als de vervuiling in de lucht en het klimaat moet veranderen, wat is dan mijn bijdrage? Zijn we bereid om elektrisch te gaan rijden? Mm-hmm. En als de vervuiling in de lucht om minder te gaan vliegen? Die dingen.
Ja.
Dus laten we onszelf niet vergeten, geen struisvogelpolitiek. En ook niet te verwijzen hoe zo ver mogelijk van ons vandaan. Maar laten we zelf ook onze bijdrage aanbrengen.
Ja. Wat doet u zelf om een beetje bewuster te leven?
Nou, ik heb geen auto meer. Ik ga met de trein, dus ik denk dat het al goed zit. En vliegen is al lang geleden. Dus ja. Dat doen we ook niet meer.
Nee, nou, heel goed. Misschien als iedereen een beetje zo nadenkt dat het wel wat zou schelen. Peter, wat ik van twee bellers hoorde is... die zeiden we moeten eigenlijk slimmer met water omgaan. Water opslaan voor tijden dat we het nodig hebben. Is dat inderdaad iets wat belangrijk gaat worden? Want naast veel nattigheid gaan we ook veel droogte krijgen, geloof ik. Hè? Dat voelt als een soort tegenstelling.
Ja, dus het lijkt een paradox. Maar het is inderdaad waar dat klimaatverandering leidt tot meer neerslag en meer droogte. Het punt is, kijk, uit zo'n bui valt 7% meer neerslag als het 1 graad warmer wordt. Maar alles wat regent moet ergens anders verdampen. En die verdamping neemt maar minder toe als het warmer wordt, met ongeveer 2%. Dus het gevolg is, het komt een klein beetje bij, maar het gaat er nog sneller uit. En het nette gevolg is dat het vaker droog is. En daar komt nog bovenop dat we verwachten vaker oostenwind in de zomer, zoals we dat afgelopen zomers hebben gehad. Mm-hmm. Wanneer het natuurlijk wel droog is. Maar nogmaals, het gaat er sneller uit dan de verdamping kan bijhouden. Ja. Dat is wat we nu zien, waardoor het vaker droog is.
Ja, en opslaan van water in natte tijden is dan dus een goed idee, neem ik aan. In plaats van dat je het dan wel weg laat stromen.
Ja, je moet het bewaren inderdaad voor de landbouw op het moment dat je het nodig hebt. En je moet in staat zijn om het inderdaad ook af te voeren als het te veel wordt zoals nu. We krijgen en dat is wel iets wat ook meerder onderzoek zegt, dat de verschillen tussen jaren en tussen zomers qua neerslag en ook temperatuur, dat die toenemen in een warme klimaat.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Tim Verlaan van Jong Beleggen de Podcast en Hielke Onnink, voormalig voorzitter van het CDJA. En we hebben het dus over wat er nu in Limburg gebeurt. De situatie daar, ons breekijzer is. Limburg laat zien, we moeten beter voorbereid zijn op extreem weer. En onze deskundige die we erover spreken is Peter Siegmund. Die is klimaatexpert bij het KNMI. Pim, als jij nu kijkt naar die beelden uit Limburg en ook de beelden die je een beetje ziet uit Duitsland en België, waar ze met ongeveer soortgelijke problemen nu te maken hebben, zou je dan kunnen spreken van een soort... Is dit een ramp, of is dit een soort van ongelukkig het zij zo en we moeten weer door?
Nou, ik denk dat voor heel veel mensen het persoonlijk een ramp is. Je ziet natuurlijk de meest extreme beelden, maar je ziet daar Airbnb's of gewoon B&B's die volledig onder zijn gelopen, waar 1,5 meter water in zit, auto's die helemaal vol zijn gelopen. Ik denk voor heel veel mensen staat het leven wel even stil. Alles wat ze hebben opgebouwd is gewoon in 1 klap verdwenen en het is natuurlijk maar de vraag of ze het weer kunnen herstellen, of de verzekering het uitkeert. Die mensen doen gewoon een heel grote stap terug, dus er zit heel veel verdriet in. Denk dat je niet, je kan van een lokale ramp spreken, omdat het natuurlijk niet gelijk heel Nederland betreft. Gaat gewoon alles door. Dus ik denk dat je niet van een nationale ramp kan spreken. Maar voor de lokale mensen is dat zeker zo.
Ja. Hielke, denk je dat het mogelijk is om onze Nederlandse bevolking een beetje warm te krijgen voor allerlei klimaatmaatregelen? Ik denk ook even aan het plan van de Europese Commissie dat gisteren gepresenteerd is om de CO2-uitstoot fors te reduceren. Het is natuurlijk een beetje een soort van ongrijpbaar ding. We zien het nu, maar wat zie je de rest van de week ervan, bij wijze van spreken? Ja, gaan we daar de miljarden aan uitgeven?
Nou, ik denk dat je het eigenlijk wel elke zomer merkt. Dat het warm wordt of nu weer extreem weer. Dus dat mensen merken dat echt wel. En volgens mij is er echt wel de stille meerderheid van Nederland die gewoon wil dat er wat gebeurt aan het klimaat. Als het maar niet te duur wordt wellicht. Maar als je dan de plannen leest van Timmermans, maar ook die van Nederland, dan is het mogelijk om op een betaalbare manier iets aan klimaat te doen en die doelstellingen te halen. Dus die doembeelden, daar herken ik mij totaal niet in.
Nee. Lian, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. We leven in het laatste land van Europa. Mm-hmm. En eigenlijk moet daar gewoon met de andere landen over gesproken worden, dat zij eigenlijk nog meer hun best doen als dat wij ons best proberen te doen. Ja. Om ons ook droog te houden. Dus dat moeten we met elkaar doen.
Ja, het heeft niet zoveel zin als we dat alleen gaan doen als Nederland.
Ja, we zijn zo klein. We zijn zo'n klein landje. Ik weet niet. En wij hebben natuurlijk heel inventieve mensen en inventieve ideeën. Hartstikke goed, ben ik heel blij mee. En er zal best wel iemand opstaan die met een fantastisch idee komt. Maar Europa moet heel veel doen om ons droog te houden.
Ja, ja. Nou, Peter, is er veel samenwerking op Europees gebied op dit onderwerp?
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de Europese Unie die één grote klimaatadaptatieplan maakt. Dat is niet helemaal mijn terrein. Binnen het klimaatonderzoek wordt er sowieso internationaal zeer sterk samengewerkt. Je kunt dat niet in je eentje. En we werken ook met de Amerikanen. We kijken wereldwijd wat er gebeurt. Nogmaals, Dat doen we niet hier simpel in Nederland alleen.
Nee, want dat we niet veel zin hebben. Zie je veel parallellen met wat we in andere landen zien? Is de Nederlandse situatie uniek of helemaal niet?
Nee, extreme neerslag nemen overal toe. We hebben natuurlijk ook Canada nu gezien vorige week. Dat was een hitteverhaal. Extreme nemen toe. Dus ook in Nederland. We hebben ook kort geleden in Noord-Holland is er enorm veel bij Alkmaar neerslag gevallen. Dit is wat je verwacht in een warmere en dus ook nattere atmosfeer. En je hebt dan ook een soort van weer nodig, zoals nu met een depressie, om het eruit te krijgen. Maar het vocht zit erin, het hoeft alleen maar omhoog en je krijgt het weer als neerslag terug.
Ja. Jij als klimaatexpert, waar zou je nou, en ik denk dat je hier waarschijnlijk 5,5 dag over kan praten, maar we moeten het toch in een paar minuutjes doen. Wat zou nou volgens jou het verstandig zijn om als eerste in te investeren? Als je echt iets wil gaan doen?
Nou, de belangrijkste bron van CO2 is toch het gebruik van spullen door de mens. Dus ik zou zeggen, koop alleen wat je echt nodig hebt. En verder is het natuurlijk duidelijk dat je over moet gaan van fossiele energie naar niet-fossiel. Zon, wind, eventueel kernenergie. In ieder geval, dat zijn de dingen. Maar op individueel niveau is het toch minder spullen kopen. Ja. En minder reizen, oké. Okay. En misschien juist niet te veel verwarmen of goed isoleren. Maar minder spullen, dat is echt de grootste oorzaak van CO2.
Ja. Als je kijkt naar de plannen die de Europese Commissie gisteren heeft gepresenteerd, en hoef ik niet zozeer op het politieke deel ervan te gaan, maar die reductieplannen, gaat dat de goede kant uit?
Ik denk het wel. Het is sowieso, begrijp ik, goedkoper om te reduceren dan om klimaatverandering maar zijn gang te laten gaan en vervolgens de andere kosten daarvoor te hebben. Ja. Voorkomen is hier goedkoper dan genezen.
We gaan even kijken in Limburg zelf, want daar is onze verslaggever Hugo Reitsma. Die is in Meersen, geloof ik. Goedemorgen, Hugo.
Goedemorgen.
Tot hoever staat het water?
Nou, ik sta nog net in het droge stukje, maar even verderop. Ik komt hier net een legervrachtwagen langs rijden en die zit tot de cabine in het water. Ja. Een stukje verderop is de brandweer bezig en ik zie om me heen zandzakken voor huizen liggen. Dat zijn nog een beetje de gelukkige huizen, denk ik, die ik van hier kan zien. Ja. Verderop zal het wat dieper staan. Ik moet je zeggen, ik kom hier net aan. Ja. Ik sta hier naast een kolkende stroom van de Geul en ik heb nog niet helemaal een goed beeld van wat er hier gaande is. Maar Paul wel, want die woont hier in de buurt. En ja. Is al de hele tijd aan het hele ochtend aan het rondkijken hoe het staat, niet waar?
Ja, klopt. Het is echt ongekend wat ik vandaag zie. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Zoveel water in één keer. Ja. Het is niet meer de regen die het probleem is. Nee. Dus het is nu de afvoer van dat regenwater. En dat moet voornamelijk hier via deze geul. En het zit altijd een soort vertraging in. Hè. De regen die vannacht en gisteren is gevallen, die gaat met een zekere vertraging naar deze rivier toe. En dat komt er nu allemaal in en daarom is die zo gaan stijgen. Ja.
En dit is, neem ik aan, een beetje het laagste punt van het dorp. Maar ik zie verderop in de straat echt alles blank staan. En daar waar dat legervoertuig vandaan kwam, hoe ziet het er daar uit? Ik hoop niet dat daar ook nog mensen hun huis hebben.
Daar wonen maar een paar mensen. Er ligt een sporthal, een zwembad. Waarschijnlijk staat alles onder water daar. Ja. Maar ik kan er niet door, dus ik weet het niet.
En daar aan de andere kant, waar de brandweer bezig is?
De andere kant uit is de geul, die vertakt zich hier in 3 verschillende takken. En wij zitten precies in dat tussengebied. Dus een eindje verderop ligt weer een tak van de geul. En dat gebied ertussenin ligt heel laag. En daarom loopt dat nu onder water.
Dit is een beetje het eind van het dal. Hè? Hier mondt het eigenlijk uit. Ja. Dus hier komt nog heel veel op ons af.
Ja, een paar kilometer verderop. Daar stroomt de geul uit in de Maas. En omdat die Maas ook heel hoog staat nu, kan die geul zijn water niet goed kwijt. Dan wordt het hier een beetje tegengehouden en daardoor gaat het stijgen. Nou, we zitten aan het einde van het dal, van het geuldal. Ja, klopt. Ja.
Een vervelende plek om te zitten op dit moment. Ik kan je alleen maar beschrijven dat het een enorm kolkende massa is die hier onder het bruggetje langskomt. Echt, het water staat echt tegen het bruggetje aan.
Ja. Normaal zeker 2 à 3 meter lager. Ja. Ja.
En dit is ook voor hier, dus hier natuurlijk wel eens vaker wateroverlast, maar vrij uniek.
Ja, dit dorp is berucht vanwege wateroverlast van een beekje. Maar dat is nu geen probleem meer. Het is nu vooral deze rivier. En vooral de huizen die direct naast de rivier liggen, die hebben nu overlast. Ja.
Ja. Nou, Iwan. Veel overlast hier in Meersen. Ze zitten hier aan het eind van het Geldal. Komt een hele hoop water nog deze kant op. En het staat nu voor huizen die dus langs de beek lopen. Echt al tot aan de voordeur. Ik zie zandzakken liggen. En de brandweer is op dit moment bezig volgens mij met de riolering. Die zijn aan het pompen geslagen daar in een tuin, als ik het goed zie.
Het is wel aan het zakken nu, hoor.
Het is nu wat aan het zakken.
Ja, je ziet ook hier, als je kijkt, het water stroomt nu van rechts terug de rivier in. En vanochtend was het omgekeerd. En dit gedeelte stond vanochtend ook nog onder water. Dus ik heb wel de indruk dat hier nu het ergste achter de rug is.
Dat is goed nieuws. Nou, Iwan, Van Paul hier, die de situatie helemaal in beeld heeft hier in Meersen. De actuele stand van zaken.
Dankjewel, Hugo. En ik hoop dat je laarzen bij je hebt voor de rest van de dag.
Heb ik. Ja.
Heel goed, lijkt me verstandig. Dankjewel, Hugo Reitsma in Meersen. Dat is een beetje rechtsboven Maastricht dus. En ook dank aan Peter Siegmond, klimaatexpert van het KNMI. Tot zover het breekijzer. Zo meteen gaan we praten over het Kamerdebat van gisteren. En ook de vraag, is het nou toch echt klaar met onze vakanties? Vandaag kleuren we hoogstwaarschijnlijk rood op de kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding, de ECDC. Gaan we het allemaal zo meteen over hebben in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug in het tweede half uur van BNR Breekt. In mijn panel vandaag Gielke Onnink, die is voormalig voorzitter van het CDEA, en Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. We gaan het nieuws van de dag bespreken en we doen eerst eventjes nieuws dat net binnenkomt. Dat is een brief van Vert Grapperhaus, de demissionair minister van Justitie en Veiligheid, die zegt dat hij Tjibbe Joustra onderzoek gaat laten doen naar het beveiliging van Peter R. de Vries. Daar is natuurlijk veel over te doen geweest. We weten, Peter R. de Vries is neergeschoten bij de studio van RTL Boulevard. De vraag is een beetje, waarom had hij geen beveiliging? Nou, we weten geloof ik wel inmiddels dat hij dat zelf niet wilde. De vraag is dan, moet hij beveiligd worden of niet? We gaan hier niet uitgebreid over praten, hoor. Maar goed dat Grapperhaus hier onderzoek naar laat doen, om te kijken wat hier nou precies gebeurd is en of dit voorkomen had kunnen worden.
Ja, zeker goed. Maar ik zag dat een paar dagen geleden een interview van Peter R. de Vries met een vriend van mij die dat wel eens doet, Piet Kees van der Wel. En toen gaf hij ook aan dat hij wel eens eerder dus beveiliging heeft aangeboden gekregen. Dat er dan politie voor zijn deur stond, maar dat hij dat op een gegeven moment ook weer heeft geweigerd. Ja. Omdat juist als politie voor de deur staat, nou de hele buurt bang wordt van, nou, er gaat binnenkort wat gebeuren met Peter R. de Vries. En onze kinderen lopen hier op straat. Dus ik ben ook wel een heel lastig dilemma überhaupt om beveiliging te accepteren.
Ja, en ook dingen als verplichte beveiliging en zo. Ja, kan je dat mensen opdringen als ze dat niet willen?
Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar ja, ik denk in de huidige situatie met wat hij allemaal doet, hè, dat het niet anders kan dan dat er echt zware beveiliging omheen loopt.
Alright, nou, we gaan het onderzoek afwachten en dat komt ergens een keer naar de Kamer, zeer waarschijnlijk. We gaan nog even terug naar gisteravond, of eigenlijk naar gisteren de hele dag zo'n beetje.
Ik heropen de vergadering.
Ja, dat was Vera Bergkamp gisteren. We kunnen zien hoe premier Rutte en minister De Jonge zich moesten verdedigen voor hun inschattingsfouten die gemaakt zijn. Het debat stond een beetje in het teken van excuses en zoals Kees van der Staaij een paar jaar geleden al wist te zeggen.
En hij heeft daarom eerst aangekondigd dat hij excuses zou aanbieden. Hij heeft gisteren daadwerkelijk excuses aangeboden. En vandaag is nu de grote dag dat we erop terug kunnen blikken dat er gisteren excuses zijn aangeboden.
Ja, het is de dag na de dag die je wist dat zou komen. Pim, heb jij Rutte en De Jonge vergeven?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja. Het dossier van Kono wordt wel heel erg dik zo met fouten. Ik denk dat als ik me nog. Het is interessant om nu terug te kijken. Het moment dat ze die versoepelingen aankondigen, wat toen een beetje het sentiment was. En ik kan me nog wel goed herinneren dat er best wel veel verdeeldheid was van moeten we nou zo heftig. Overal gezien was het heel erg fijn. De regels die het leven niet zozeer beperken, zoals bijvoorbeeld een mondkapje. Nee, je kan nog steeds alles doen, maar niet heel veel beperking. Maar waarom moet je dat nou in één keer zo afschaffen? Zo zijn er natuurlijk heel veel andere regels. Ze hebben een complete inschattingsfout gemaakt. En het is een hele dure voor heel veel mensen. Waar ik denk dat iedereen niet begrijpt waarom het nou zo heftig moet in één keer. We zijn anderhalf jaar bezig om het onder controle te krijgen. En waarom ga je in één keer alle luiken openzetten?
Ja, we gingen ook stappen uit het openingsplan samenvoegen en naar voren halen. Had jij dat gevoel toen ook al? Of is dat ook een beetje met de blik van nu?
Nou, ik kan me nog herinneren dat er veel van in talkshows, en denk onderling met mijn vrienden ook, van ja, waarom moet dat nou in één keer zo heftig? Ja. Waarom gaan we niet de regels afbouwen die ook, of de regels versoepelen die ook echt een stukje levensgeluk geven? Mm-hmm. Bijvoorbeeld een mondkapje is voor mij, maakt niet zoveel uit als ik overal naartoe kan en ik kan een mondkapje dragen, beperkt niet heel erg mijn levensgeluk.
Nee.
Daar hadden wij het heel erg over gehad. Waarom moet je in één keer alles zo heftig doen? Helemaal met het oog op vakanties, waar heel veel mensen vrij zijn, waar mensen geld uit gaan geven, dat je denkt, juist til dat dan over die vakantie. Heen, die versoepelingen, en gaat dat langzaam afbouwen. Sowieso is het wel gebleken dat iets heeft sowieso een heel na-effect, corona. Dus het duurt heel lang voordat dingen voordat het weer heel erg stijgt en wanneer het zichtbaar is. Dus je moet sowieso nooit radicale veranderingen doen. En dat hebben we nu eigenlijk wel geleerd.
Ja. Toch heel kus dat de samenleving wel te springen om radicale veranderingen. Althans, dat beeld kreeg je natuurlijk. Er is nu weer een en ander teruggedraaid als het gaat om nachtclubs en dergelijke, om festivals. Ja, dat waren juist de sectoren die natuurlijk al anderhalf jaar dicht waren en die moord en brand schreeuwden.
Het is juist de kunst van politici om je niet laten te leiden door de waan van de dag. Nee, kijk, er is nu heel veel kritiek op Hugo de Jonge en Mark Rutte. Maar ik moet ook wel zeggen, als je nu naar die twee jaar corona kijkt, dat die Tweede Kamer van ons ook echt wel de hele tijd loopt te slapen. En gewoon ook niet scherp is. Het is niet die Tweede Kamer die met elkaar een strategie uitzet. Van nou, op deze manier willen we met elkaar corona behandelen. Kuddestrategie of juist focus op IC-bedden of whatever. Nee, die laten het ook maar gewoon een beetje kijken toe wat Hugo de Jonge en Mark Rutte doen.
Ja, stellen wat moeilijke vragen.
En vervolgens eisen ze excuses of worden ze boos of dienen ze emoties in. Ja. Nee, als die ook gewoon beter hun werk doen en scherper waren, dan had het misschien gelijk in de bel getrokken. Jongens, dat testen voor toegang, dat weten we zeker dat dat werkt. Moeten we dat wel doen? Kunnen we niet gewoon eerst even beginnen bij de restaurants? En als we daar weer gezellig hebben en nou, onze buik wel weer vol hebben gegeten, misschien wordt het dan tijd voor een danspasje of zo.
Maar daar speelt misschien ook de hele kwestie met de Kamer en ondersteuning van de Kamer en de werkdruk die op Kamerleden ligt. Ja, kan je het verwachten dat een Kamer met 150 leden en een paar medewerkers, even gechargeerd, tegen ministeries met duizend ambtenaren kan?
Nee, dat vind ik niet. Kijk, die Kamerleden die worden heel goed ingelicht door het OMT. Die krijgen alle exact dezelfde adviezen. Er zitten al jaren dezelfde Kamerleden op deze dossiers. Ik denk gewoon onze Tweede Kamer, er zit zo'n permanente heigerigheid in, waardoor ze gewoon niet meer de ogen op de bal hebben, maar alleen maar op aandacht.
Ja, ik denk dat ook iemand die om aandacht vraagt vaak Geert Wilders is van de PVV. Die was gisteren ook ouderwets fel en hij wilde één ding van het kabinet.
Wat doen jullie hier nog? Ga naar Brussel en eis van Brussel dat die groene, oranje en rode vakjes, die Brusselse kleurenterreur, worden aangepast.
Het is toch mooi hoe dat Limburgs er dan doorheen komt. Ik zit even op de website te kijken van het ecdc.europa.eu. Daar komt dus die kaart op, die Europese kleurenkaart. En dan zie je heel veel groen nog steeds. Want dit is nog steeds de kaart van vorige week 8 juli. De kaart wordt vandaag geüpdate, geloof ik. Maar hij is nog niet geüpdate. Heel veel groen. Nederland kleurt dan een beetje oranje. Nou, vandaag gaan we dus rood worden. Heeft Wilders een punt dat die kleurenkaart van de EU, dat het misschien ook alleen maar onduidelijk maakt voor mensen? Wat moet je ermee? We hebben Nederlandse reisadvies, je hebt Europese kleurenkaarten. Het wordt wel ingewikkeld zo.
We zitten gewoon echt in een clusterfuck met corona nu hier. Ja, excusez-moi. Dus ik snap wel aan dat de rest van Europa dat aangeeft. Dat je niet wil dat alle Duitsers naar Scheveningen op vakantie weer gaan en met corona terugkomen, zodat je daar straks in hetzelfde probleem zit. Nee, dus het is volkomen terecht dat men dat aangeeft. Ik hoop wel dat we in Europa regelen, als je gewoon keurig bent gevaccineerd of je hebt getest, dat iedereen nog gewoon op vakantie kan. Want ja, die mensen blijven natuurlijk wel veilig, ondanks dat hier de besmettingen zo hoog zijn.
Ja, Pim, heb jij als net vader zijn de vakantieplannen?
Ik denk dat iedereen wel vakantieplan heeft. Maar het is even afwachten hoe we dat gaan invullen.
Ja, maar heb je daar dus ook bewust over nagedacht? Van ja, ik ga in je boeking of waar je heen wil. Of dat je zegt van joh, ik wacht heel lang met iets boeken of iets bepalen. Iets vaststellen.
Nou, ik ben net vader geworden. Dus het is sowieso even afwachten hoe dat gaat ontwikkelen met vakantie. Dat vind ik nogal spannend, de eerste keer. Ik wou daar sowieso even iets achter de hand.
Ja.
Maar ik ben wel een periode vrij waar ik dan op dat moment ga kijken hoe ik dat ga invullen.
Ja.
Misschien wel een vakantie in Nederland of met de auto.
Ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe kaartje eruit ziet. Maar dat gaan we vast zien vandaag. Het is überhaupt het kaartje van vorige week is al een beetje dat je denkt van nou, heel veel groen en opeens wij zijn heel erg oranje. Nou, leuk is dat. Er kwamen ook gisteren allerlei nieuwe adviezen aan. Een van de nieuwe adviezen is om weer zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Dat is ook weer iets wat dan na twee weken weer stug gedraaid. Het idee was, ja, ga dan de helft van de tijd die je normaal werkt maximaal op kantoor werken. Nou, nu komt er dus weer een thuiswerkadvies. Is Nederland daar denk je helemaal op ingericht dat we gewoon weer makkelijk kunnen omswitchen en dat we niet weer moeilijk hoeven te doen over wie dan wanneer thuis werken? En ja, kunnen we dat inmiddels, Pim, denk je?
Ja, ik snap de discussie niet. We leven in Nederland al in een land waar we allemaal met de computer werken. Heel veel diensten doen we, ook digitaal. Wij kunnen prima thuiswerken, dat hebben we laten zien. Waarom moet dat nu in één keer zo versoepeld worden? Het vergroot er niet heel erg je levensgeluk als je nu in één keer een paar dagen naar kantoor gaat.
Dus dat vond je ook eigenlijk een onnodige versoepeling?
Ja, totaal onnodig. Ik vind dat je moet kijken van welke regels gaan we versoepelen. Vergroot je levensgeluk, dat heeft een toevoeging. Bijvoorbeeld naar een restaurant kunnen. Dat vergroot heel veel het geluk, dat helpt ook nog de restaurants. Langzaam opbouwen, maar zoals mondkapjes thuiswerken, gewoon lekker blijven doen. Misschien moeten we dat wel definitief invoeren.
Ja. Thuiswerken, is dat voor jou een punt, Hilke?
Ik vind thuiswerken heerlijk. Echt. Ik zat afgelopen 2 jaar met het CDJA, dat je normaal gesproken het hele land door moet langs afdeling. En ook nog met een studie met verplichte aanwezigheid. Nou, dat verviel allemaal. Ik had tijd over. Ja.
Je bent juist niet uit geweest.
Nou, ik heb mijn studie onder andere kunnen halen doordat ik niet meer verplicht aanwezig hoef te zijn. En gewoon zelf meer regie had over wanneer ik kon studeren. Dus ja, volgens mij zitten zoveel voordelen aan thuiswerken. Moeten we überhaupt, ja, dat het nu weer wordt aangescherpt, denk ik heel goed. Maar ook daarna gewoon niet meer terug naar 7 dagen op kantoor. Nee. Of 5. Nou, doe maar 5.
Ja,
hè, maar...
Ja.
Nee, maar ik denk echt dat je naar een soort hybride vorm moet. Dat je voor mensen die dat fijn vinden gewoon lekker thuis moet kunnen werken.
Ja. We gaan het ook nog even hebben over ventileren. Ik denk dat Marie Stond gisteren uit het raam heeft geschreeuwd. Eindelijk! Want een van de nieuwe adviezen is om dat dus te gaan doen. De vierde basisregel. Hoe heeft dit zo lang kunnen duren? Marie Stond was een beetje die liep een beetje voorop met dit verhaal. Daarna waren er ook allerlei wetenschappers die dit belangrijk vinden. RIVM, er was gisteren geloof ik nog een soort brandbrief van 10 hoogleraren die dit allemaal heel belangrijk vinden. Ventileren is dus blijkbaar heel belangrijk. Hou jij daar rekening mee, Pim? Of je in een geventileerde ruimte bent of niet, dat soort zaken?
Nou, ik ben vooral heel veel thuis. Ventileren, ik kan zetten ramen veel open. Maar dat vind ik sowieso lekker in deze tijd. Ik hou van
frisse lucht.
Van frisse lucht. Loop een rondje tijdens de lunch. Dus ik heb zoveel mogelijk frisse lucht. Ik denk dat het vooral gaat natuurlijk over bepaalde gebouwen waar je moet ventileren met meerdere mensen. Maar ja, thuis, dat het sowieso verstandig is om af en toe even door te luchten.
Maar is het onvoorstelbaar dat dit zo lang heeft geduurd voordat dit advies werd geadopteerd door Rutte CS?
Nou, kijk, scholen zijn hier al veel langer mee bezig. We hebben ook dit advies al echt een half jaar of een jaar geleden gekregen. Kijk, en Maurice de Hond, die doet ook al wel een beetje dat hij de hoofdprofessor de corona van Nederland is. Maar hij doet eigenlijk niet veel anders dan wetenschappelijke onderzoeken die er zijn, naast elkaar te leggen en dan daarop te wijzen. Nou ja, en wat doet het RIVM? Die ziet die onderzoeken ook en die gaat dat ook doortesten. En die wetenschap die verspreidt zich en dan wordt het steeds meer wetenschappers die zeggen, nou, en steeds duidelijker dat het is welke rol ventilatie speelt. Mm-hmm. En dan is het niet heel gek dat je heel hard de knoop doorhakt en wij nu ook met z'n allen zeggen, ja, ventilatie is heel belangrijk.
Maar het is toch wel een beetje laat, want andere landen, België en Duitsland, die accepteren dit al maanden. Waarom lopen wij hier toch zo achter? Ik denk ook even aan de mondkapjeskwestie. Daar waren we ook heel lang halstarrig. En toen, nou ja, oké, dan doen we het maar. We zijn een beetje een halstarrig
eigenwijs landje, inderdaad. Ja. Maar mensen met gezond verstand, volgens mij, en ook scholen, die hebben al veel eerder die opdracht gekregen. Ja, die zetten gewoon lekker hun ramen open, want het waait überhaupt lekker door.
Ja,
De argumentatie was op zich wel terecht, denk ik. Dat zeiden van in de tijd dat er al zoveel regels waren, was het eigenlijk deze regel heel onduidelijk en heel moeilijk toepasbaar voor heel veel gewone mensen. Dus we hebben bewust voor gekozen om het niet de nadruk op te leggen, maar op die andere 3 dingen. Op zich, je moet ook keuzes maken. Je wil ook niet te veel vertellen. Hij heeft nooit gezegd dat het slecht is dat je niet moet ventileren. Dus ik vond zijn uitleg op zich wel fair. Je moet wel duidelijk willen communiceren en welke maatregelen hebben nou echt het meeste effect. En dan moet je soms keuzes maken en soms is less is more. Ja. Ik snap op zich zijn uitleg wel.
Ja. Nou, voor scholen is al 100 miljoen beschikbaar om inderdaad aan het ventileren te werken. Moet dat dan voor bedrijfsleven nu ook gaan komen? Dat je allemaal gebouwinspecties krijgt of er wel goede ventilatie aanwezig is? Of is dat ook een beetje verantwoordelijkheid van...
Ik denk dat bedrijven dat heel goed zelf kunnen doen. En daar geldt ook wat Pim zegt. Kijk, als je gewoon 1,5 meter afstand weet te houden, dan heeft dat ventileren maakt dan ook niet meer zoveel heel veel uit. Of je hebt een mondkapje op, dan maakt het ventileren ook minder uit. Dus het is een beetje het en-en. Ja, als je heel dicht bij elkaar wil staan, dan zou ik wel heel erg investeren in ventileren.
BNR breekt.
Zometeen hebben we het nog even over het laatste deel uit het debat. Toen Rutte Sylvana Simons nog trof. En dat het over een motie had, die ik even geprint heb, zodat we hem goed kunnen voorlezen zometeen. Maar eerst gaan we even naar Thomas van Zel. Die presenteert zometeen Zaken doen. Met wie ga jij praten?
Met Thijs Pellemant. Hij is van Calcasa. En wat ze daar doen, dat is het taxeren van huizen op basis van een model. Er komt niemand meer over de vloer. Nee, je stopt een paar waarden in een model. Je kijkt naar wat de huizen in de omgeving zo ongeveer kosten. En dan komt er een bedrag uit. En de vraag is dat voldoende? Is dat goed? De Europese Centrale Bank heeft zich ermee bemoeid. De taxateurs die het op de ouderwetse manier doen, die zien Calcasa ook als een serieuze bedreiging. Er is een rechtszaak gevoerd pas geleden, dus daar speelt van alles. En taxaties zijn ook vrij belangrijk als je wil kijken naar wat je kunt lenen. En daarom, ik weet niet of dat nou toevallig is, zijn taxaties altijd nog net weer wat hoger dan het bedrag dat je voor dat huis betaald hebt, waardoor je bijna altijd 100% kunt lenen. Ja, toevallig. Hoe zou dat nou toch werken? Nou, hoe dat werkt, dat ga je zo meteen horen. Ik praat ook met Arjen Vliegendhart. Hij is de directeur van het Nibud. Daar waarschuwen ze voor beleggers die all-in gaan. Ook jonge beleggers die heel weinig buffers hebben, heel weinig spaargeld hebben en dat dan toch maar allemaal proberen nog te vermeerderen op de beurs. Dat brengt risico's met zich mee. Het boardroompanel is er over accountants die onder een verscherpt toezicht komen te staan. En een interessant interview een paar dagen geleden al met de vertrokken baas van Danone. Die heeft geprobeerd om dat hele bedrijf te hervormen. Is niet gelukt. Activistische aandeelhouders hebben hun zin gekregen. Hij is vertrokken en hij legt uit waarom dat toch zo moeilijk is om en een duurzaam bedrijf te zijn en ook rendement te realiseren. Is dat haalbaar? Het boardroompanel gaat zich daarover buigen.
Dat klinkt als een vol programma.
Dat is het ook. Heb ik Kees de Kort al genoemd?
Nee.
Nou, die is er ook nog. Oh, moet je nagaan.
Oké, zometeen over een minuutje of 12 willen we hier op BNR Zaken doen.
BNR breekt.
Ook nog even naar dat staartje dus van het coronadebat van gisteren. Sylvana Simons diende een opvallende motie in, waarin ze het kabinet aansprak op het beleid van het kabinet en de vele doden, 30.000 doden, die dat in haar ogen het gevolg is van het beleid. Ik heb die motie ook even uitgeprint, omdat je dan iets duidelijker kan kijken wat heeft ze nou eigenlijk geschreven. En ze zegt van ja, het kabinet heeft gekozen voor gecontroleerd laten uitrazen van het virus, zolang de IC-capaciteit het toestaat. En het kabinet heeft niet gekozen voor het zoveel mogelijk indammen van het virus en het voorkomen van besmettingen. Dat was niet het doel van de beleidsstrategie. Dat heeft dus gezorgd voor meer dan 30.000 doden en heeft ervoor gezorgd dat economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen enzovoort allerlei schade hebben gehad. En constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen en we in deze vierde besmettingsgolf zijn beland, keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af en roept de regering op met deze strategie te breken. Rutte die had daar een duidelijke mening over.
Het indienen van een motie is niet stoer. Ik voel me niet stoer. Ik voel me verdrietig. Ik voel me verdrietig dat dit nodig is. Ik voel me verdrietig dat we hier weer een debat voeren en dat er weer gereageerd wordt met het ligt aan u, want uw motie is te boud of te brutaal of weet ik veel wat ik net hoorde. Dit is een motie waarin geen onwaard woord staat. Sterker nog geen letter, sterker nog geen punt.
Dank u wel.
En de volgende keer, als het er weer op aankomt, dan zal ik weer zo'n motie indienen.
Dank
en dat
wel.
Vind ik niet stoer, dat vind ik verdrietig. Dat vind ik verdrietig, met name voor al die mensen die het afgelopen anderhalf jaar hun dierbaren hebben moeten verliezen.
Het niveau zinkt behoorlijk hier.
Ja, Rutte was er niet blij mee. Ik wil hem eigenlijk nog even iets uitgebreider laten horen, maar dat komt misschien zo meteen nog wel. Hielke, heb je het gezien?
Nee, ik was wel teruggezien. Ik heb het debat niet gevolgd. Ik ben er wel een beetje klaar mee met al die debatten.
Ja.
Ja, kijk, als mevrouw Simons verdrietig wordt van dit soort moties te moeten indienen, dan moet ze misschien zelf dus meer aan de knoppen gaan zitten. En met de Kamer bepalen wat voor strategie je dan wel wil. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk is het de Kamer bepaalt en het kabinet voert uit. Neem bijvoorbeeld dat hele testen voor toegang. Dat is iets waar de Kamer om heeft gevraagd. En het kabinet voert dat volgens uit. Nou, dan kan je veel op mijn aanmerken, denk ik, op de uitvoering momenteel. Maar ook dan weer is het de Kamer die harder moet controleren. Dus ja, ik zou zeggen, zeg dan als bijeen wat voor strategie jij voorstaat, mm-hmm, met je club. In plaats van dat je alleen maar zegt, nou, die doet het niet goed en die moet weg.
Ja, met mij eens, Pim?
Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat mevrouw Kaag volgens mij een van de verkiezingen had gewonnen. En eigenlijk best wel in haar euforie best wel populistisch aan het roepen was dat het nu wel klaar was met alle strenge regels. Nou ja, je ziet hoe dat nu hoe uitgepakt heeft. En ik denk dat bijna iedereen in de politiek was eigenlijk voor extreme versoepelingen. Dus dat is eigenlijk wat Hielke zegt, het is breed gedragen, dus het voelt een beetje raar nu.
Ja, dus kan je dan een kabinet kwalijk nemen dat er 30.000 doden gevallen zijn?
Nee. Nee, ik denk, ja, weet je, de pijn is natuurlijk wel dat er missers zijn gemaakt en daardoor misschien meer coronagevallen zijn geweest en dus meer doden. Maar zomaar zo'n kabinet, maar zeker ook al die ambtenaren, de mensen van de GGD die keihard werken, ja, 30.000 doden toeschrijven, dat vind ik wel heel, heel pijnlijk. En ja, ik had zo'n motie dan iets subtieler wel verwoord.
Ja. Laten we even kijken wat er trending is op de socials. En dan gaan we daar nog wat ander nieuws bespreken. Onder andere hashtag Limburg is trending, net als hashtag hoogwater en hashtag wateroverlast. Ook hashtag klimaatverandering en hashtag Timmermans. Heeft natuurlijk allemaal te maken met die CO2-plannen van gisteren. En het coronadebat is nog steeds trending. En dan dus specifiek hashtag Rutte en hashtag Simons. De ruzie die we net bespraken. En dan hebben we nog ander nieuws wat we vandaag gaan bespreken. We gaan het hebben over de euro. Gisteren heeft de Europese Centrale Bank groen licht gegeven voor de euro. Dat ding wordt een beetje in de volksmond zo genoemd, dus niet de officiële titel. Een digitale euro, waar we over een jaar of vijf allemaal mee zouden moeten kunnen betalen. Pim, jij hebt je daar een beetje in verdiept. Wat is het idee achter de euro? Ik vind het allereerst een waardeloze naam, maar hebben we een digitale euro nodig?
Ja, laten we het eerst even op een werktitel houden. Inderdaad, hey, er wordt heel snel de gelijkenis getrokken met crypto's natuurlijk. Mm-hmm. Omdat het ook digitaal...
Een soort bitcoin hoor je dan.
Ja, ik denk dat je dat eigenlijk een beetje los moet laten. Mm-hmm. Om eerst te begrijpen wat dit is, moeten we weten wat voor type geld hebben. Nou, we hebben giraal geld. Mm-hmm. Dat is eigenlijk geld wat gemaakt is door commerciële partijen. En we hebben contant geld. En dat is natuurlijk tastbaar en het stabiel. Maar dan heb je ook weer nadelen. Het is fysiek. Het is lastig om grote bedragen bij iemand te krijgen. En het kan gestolen worden. En eigenlijk wat het idee is van digitale munt, om dat contant geld eigenlijk te soort van alternatief daarvoor te bieden. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk giraal geld en dat is makkelijk voor grote bedragen, maar dat is ook wereldwijd beschikbaar. Maar het probleem is dat zijn commerciële euro's. Dat wordt eigenlijk gemaakt door de commerciële banken. Dus als je heb je een kans op een faillissement, dan ben je het geld kwijt. Hebben we wel een garantiestelsel. Maar het idee is eigenlijk dat de centrale bank langzaam zijn grip verliest, omdat er steeds minder cash eigenlijk in omloop is. Mm-hmm. Dus ze willen eigenlijk een soort van alternatief voor cash, maar dan met meer voordelen. En dat is eigenlijk het idee van de digitale munt. Mm-hmm. Maar daar gaat wel heel veel beperking op zitten, dat het ook de gemiddelde cash die wordt aangehouden is 3000 euro. Dus daar gaat ook een cap komen op hoeveel geld je daar kan hebben als digitale munt. Ja, ik denk dat het heel positief is dat ze in ieder geval openstaan voor zulke ontwikkelingen. Ik ben erg een voorstander van innovatie. Mm-hmm. Ze geven aan dat ze er 2 jaar over gaan doen met te onderzoeken. Dus een beetje piloten, denk ik. En dit is nog maar de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik denk het uiteindelijk wel. In welke vorm is nog twijfelachtig. Ja. En als ze na een onderzoek van 2 jaar gaan bepalen of het in 3 jaar tijd willen ze het dan gaan invoeren. En je moet wel, want je hebt natuurlijk steeds meer cryptocurrencies. Je hebt de Libra die iets wil met Facebook. Je hebt de Chinese digitale munt. Elk continent gaat wel iets invoeren. Dus je moet eigenlijk als Europa wel meegaan in de vorm van informatie inwinnen, experimenteren. Dat als er een punt komt dat je dit wil gaan invoeren, dat je niet dan pas begint met hoe gaan we dit doen? Ja.
Is dit dan een soort bitcoin uitgegeven door de Europese Centrale Bank? Of dat absoluut niet?
Nee. Het is eigenlijk gewoon, het is dan dezelfde de euro. Maar dan digitaal. En het geld is natuurlijk bedacht in
de tijd. Heb ik toch al, want die staat op mijn iPhone, op mijn ABN AMRO-app. Dat is ook een digitale.
Ja, maar dat is eigenlijk de giraal geld. Ja. Dus dat is gemaakt door banken, commerciële partijen.
Dit is gemaakt door de centrale bank.
Ja, en dat is hetzelfde als de fysieke euro's eigenlijk. De biljetten, die zijn ook gemaakt door de ECB. En dat is eigenlijk de digitale munt ook. Dus het is eigenlijk een beetje een digitale cash eigenlijk. Zo wordt het ingestoken. En dus het blijft gewoon draaien naast al het giraal geld. Mm-hmm. Maar voor de meeste mensen is het gewoon de euro. Dus het is totaal niet te vergelijken met een cryptocurrency. Ja. Het is echt gemaakt door de ECB en het is dus ook gewoon de euro.
En ik hoorde jou een beetje vertellen, het is een beetje een soort vervanger voor hardtaalgeld, dus het papieren geld. Maar gaat dat dan verdwijnen? Want er zijn allerlei privacyclubjes die maken zich daar heel erg zorgen om. Ook mensen die ouderen en dergelijke. Er is niet heel veel te doen over pinautomaten die allemaal weg zouden moeten. Gaat dit, denk je, naast papieren en munten geld bestaan? Of is het een beetje een vervanging ervan?
Nee, het gaat er gewoon naast rijden. Maar als je die ontwikkeling van papiergeld doorzet, dan weet je gewoon dat er op een punt gaan komen dat het niet meer gebruikt gaat worden. Ook al zullen altijd wel een aantal mensen dat gebruiken, maar ja, de nieuwe generatie gebruikt het gewoon niet meer. Ja. En ik kan me ook niet voorstellen dat wij dat uiteindelijk weer gaan gebruiken. Dus dat uiteindelijk verdwijnt dat gewoon. En dat heb je misschien nog 50 jaar voor nodig, mm-hmm. maar je moet er in de tussentijd wel een alternatief bieden. Ja. Want je kan niet hebben dat de euro alleen maar giraal geld is en gemaakt wordt door commerciële partijen. Mm-hmm. Dan kan een ECP eigenlijk ook helemaal niet meer ingrijpen dollar. Omdat er namelijk, ze hebben geen controle meer over, hun, over de munt.
Ja, in de tussentijd, en als dit eenmaal bestaat, dan kan je het net zo uitgeven zoals je nu giraal geld uitgeeft met Apple Pay-achtige dingen. Het is niet heel moeilijk met allemaal wallets en gedoe, zoals dat met crypto vaker is.
Nou ja, het idee is natuurlijk dat ze de infrastructuur bieden. En dat er eigenlijk een dat commerciële partijen, en dat kan dus iedereen zijn. Dat kan een appbouwer zijn, maar dat kan een bank zijn of een big tech. Die kunnen daar eigenlijk een soort van wallet voor maken. Dus de ECB biedt dan de infrastructuur en een soort van de, noem je dan in technisch term, de front en de voorkant. Die wordt dan, die kunnen commerciële partijen gewoon gaan bouwen. Dus ik denk ook wel dat we ook wel toe zijn aan een beetje innovatie in ons geldsysteem. Het is in Nederland niet zo relevant, omdat ons betalingsverkeer heel efficiënt is. Het is heel goed. Het is extreem goed eigenlijk als je het vergelijkt met heel de wereld. Maar ja, Europa, we hebben ook heel veel landen waar het gewoon niet zo goed is. Nee. En waar het heel traag is en heel duur is. Dus ik denk dat dit alleen maar heel goed is.
Nou, het duurt dus nog een paar jaar, maar het zit wel aan te komen. Interessant. Laten we het nog heel even over Polen hebben. Want daar heeft het Pools Constitutioneel Hof geoordeeld dat een Poolse tuchtkamer door mag blijven gaan tegen de wil van het Europees Gerechtshof in. Eigenlijk heeft die Poolse rechter gezegd, ja, onze wet gaat boven de Europese wet. Toch,
ja,
Hilke?
Ja, dat heeft hij gezegd. En we hebben net Orbán en Hongarije gehad die de rechtsstaat beschimpen. En eigenlijk heeft de Europese Unie nu alweer het broertje daarvan, wat misschien nog wel erger bezig is. Kijk, die hele Europese Unie, en daarom is dit zo relevant nieuws, die is opgebouwd op samenwerking. Dat je overal dezelfde recht hebt, maar ook dezelfde plichten. Ja, en als je het Europese recht niet meer erkent, of alleen maar erkent wanneer het je uitkomt, ja, dan werkt natuurlijk zo'n samenwerking niet meer. Als je als Nederlands homostel naar Polen gaat en je rechten die met een huwelijk zijn verbonden bijvoorbeeld niet worden erkend. En ja, dat maakt het wel heel lastig als dit zo doorgaat en verder ontwikkelt om Polen binnen de Europese Unie te houden.
Ja, althans, ja, je kan ze er niet uittrappen, toch?
Nee, je kan er alleen zelf uit.
Dus dat kan je wel doen dan? Als je
gaat om subsidies. Polen is echt de grootste ontvanger nog altijd van subsidies. Dus daar wordt dan waarschijnlijk naar gekeken. Maar ja, je hebt een enorm gat in je hele samenwerking, je hele economisch systeem, als je in één land anders kan handelen en daardoor wel toegang hebt tot ook bijvoorbeeld de Nederlandse financiële markt en economie. Ja. Of wat dan ook.
Dus het enige wat je hebt om te doen is eigenlijk om te straffen is eigenlijk geld.
Helemaal leegknijpen.
Ja. Nou, duidelijk. Fijne slot van deze uitzending. Helemaal leegknijpen. Hebben we ook met BNR Breekt gedaan voor vandaag. Dankjewel, Hilke Onnink, voormalig voorzitter van het CDJA, en Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Kees Dorenstein. En tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Zometeen is Thomas van Zelder met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.